Welkom allemaal. Zo, je zat. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Fijn dat we samen feest mogen vieren, want Jezus is opgestaan. Vorige week mochten we Pasen vieren. Jezus is voor ons aan het kruis gegaan en Hij is opgestaan. Voor onze zonden. Halleluja. En we mogen zo blij zijn dat we hier mogen zijn ook vanavond. We hebben met dezezelfde groep ook mee mogen werken aan een opstandingsfeest in Emmen. En we hebben daar ontzettend genoten. De mensen die daar zijn geweest zullen veel nummers weer herkennen, denk ik, die we ook toen hebben gespeeld. We hebben een paar toegevoegd en wel een hele mooie, moet ik zeggen. En we hopen echt dat we vanavond, ja, ik vind het altijd verkeerd om te zeggen Gods groot mogen maken. Want groter dan hij is, kunnen wij hem niet maken. Maar we mogen wel zijn naam verheerlijken en zijn naam prijzen. En zijn naam in ons hart groot maken. Want dat is hij lang niet altijd. Daar ben ik van overtuigd. Ik denk niet dat ik alleen voor mezelf spreek, dat we God soms veel te klein in ons hart laten zijn. Want hij moet de grote bestuurder zijn in ons hart. En vaak duwen we hem aan de kant en zeggen wij kunnen het beter. Laten we vanavond met elkaar gaan vieren, gaan weten dat Jezus is opgestaan en dat hij aan het roer staat. Oh, sorry. We willen natuurlijk ook beginnen met gebed. Zullen we gaan bidden? Heere God, dat is weer ons een voorbeeld. Dat je te veel doordringt, doordenkt. En niet nadenkt bij wat echt belangrijk is. Dan gaan tot u. Dat is waar het over gaat vanavond. Heere, wilt u ons leiden, wilt u ons werken, wilt u ons sterken vanavond. Heere, u weet hoe we hier zitten, u weet wat er met ons omgaat. En u weet ook wat we wel willen en niet willen. Heere God, wilt u ons leegmaken, helemaal leeg. Zodat we gevuld mogen worden van uw Heilige Geest vanavond. Dat we u mogen voelen. Zonder dat dat zweverig klinkt. Want Heere, u bent het die het doet. En u bent het die met ons meegaat. En Heere, dat we u mogen ervaren. Heere, wilt u met ons meegaan ook vanavond. Wilt u ons een hele goede en een gezegende dienst geven. Wilt u met Bram zijn als hij mag spreken. Over kingdom culture. Over uw koninkrijk die hier op de aarde is gekomen. Wat betekent dat voor ons nu? Wilt u met ons meegaan als we daarover mogen horen en over mogen zingen? U bent naar de hemel, naar de aarde gekomen om voor onze zonden te sterven. U bent naar de hemel gegaan om alles voor te bereiden voor ons. Maar we mogen weten dat u terugkomt hier op aarde. En uw Heilige Geest is hier bij ons. We zijn nooit alleen. U kijkt naar ons omhoog vanavond. Wilt u met ons meegaan en ons helpen en ons zegenen? Alles wat we hebben en mogen doen. Heere, dit alles vragen we niet omdat we verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. Als we echt feest willen hebben, kunnen we bewegen staan. Dan kunnen we dansen, bewegen. Ik zeg niet dat je moet dansen, maar doe gewoon dat wat je hart in heeft.
wachten hier op aarde. Ik zwaar mijn hart voorbij. Mijn ziel voor jou. Om mijn vrouw en mij weer te zien. Als verlangen en ik word zien. En alleen de stem voor hem. Die voor mij ziet.
Veel bij je boven, wat je eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt. Wat zo moeilijk is om te verkroppen wat je meemaakt. Zo moeilijk is wat je is aangedaan, om de pijn en het verdriet wat je moet doorstaan. En het volgende lied gaat daarover: ik heb u nodig. Want dat is ook eigenlijk wat we mogen doen. Als we het even niet voelen, dan is God er om gewoon naar te bidden, mee te praten. Gewoon je handen vouwen, ogen dicht doen. Hij is toch wel bij je. Altijd, om je heen. Voor, achter, onder, boven. Hij is bij je. En als je daar een bid en een vraag of hij je wil helpen, dan weet ik echt 100% zeker dat hij naar je toe komt. Hij zal niet altijd het antwoord hebben wat wij hebben bedacht. Maar God is er wel. Hij gaat met ons mee.
De avond. Zo, ik sta ook hard. Ja. Dag. Zo. Fijn om hier weer te mogen zijn. Dat is een kleine Samsung, die is van jou, toch? Harry? Ik leg hem hier even bij. Ja. Het thema is Kingdom Culture. Misschien ken je die samenkomst ook wel in Groningen. Veel collega's van mij die gaan daar naar die kerk, Kingdom Culture diensten. Hartstikke mooi. Maar ik bedoel het echt als thema. En dat bouwt eigenlijk voort op de preek die ik hier vorige keer mocht houden. Vertel ik zo nog wel even heel erg kort. Kingdom Now was het thema vorige keer. En dat ging eigenlijk over dat het koninkrijk van God eigenlijk is doorgebroken toen Jezus is gekomen op deze aarde. En de kracht van het koninkrijk, zo hebben we gezegd, dat is beschikbaar voor wie gelooft. En dat is heel erg gaaf, als je met die kracht op pad mag gaan. Die kracht, het is als het ware de brandstof. Maar als je de brandstof hebt, dan wil dat niet per se direct zeggen dat je daarna ook in cruise control lekker kunt leven zoals de Heer dat wil. Toch? Dat valt nog wel eens een beetje tegen. Je hebt eigenlijk wel wat lessen nodig. Wat praktijklessen, wat theorielessen. Om ook ja, daarmee om te gaan. Ik weet trouwens nog dat ik mijn eerste, daar moest ik even aan denken. Mijn eerste rijles kreeg toen ik 18 was. Al super lang geleden natuurlijk. En de nacht voordat ik 18 werd. Toen had ik een film gekeken. Die kwam voor het eerst op televisie. Schindler's List. Dan weet je ook gelijk hoe oud ik ben. En die kwam erop. En die werd dan, ik weet niet waarom, maar die werd om 12 uur uitgezonden. Die duurde 2,5 uur geloof ik. Dus tegen 3 uur dacht ik, nou dan moet ik maar gaan slapen. Stonden de volgende morgen mijn ouders om 7 uur bij mij aan het bed. Dus ik zo, oh, wat is dit? Wat doen jullie hier? Ja, je bent jarig, kijk eens alsjeblieft. Dus ik kreeg een kaart en er stond op. Gefeliciteerd met je 18e verjaardag. Om 7:30 heb je eerste rijles. Crap. Ja, nou ja. Ik heb heel wat lessen nodig gehad. Om dat een beetje onder de knie te krijgen. Maar als er brandstof in jouw auto zit. Dan wil dat nog niet zeggen dat je ook kunt rijden. Zo is het ook met het koninkrijk van God. Als jij als burger van het koninkrijk van God. Want dat ben je als je gelooft. Als je weet dat de kracht van het koninkrijk beschikbaar is voor jou. Dan wil dat nog niet zeggen dat je weet hoe je daar dan mee om mag gaan. En hoe je mag gaan lezen. En daarvoor hebben we wat lessen nodig. En een van die lessen die willen we gaan halen uit de Bijbel. Want daar staan toch wel de meeste lessen in. Ik wil met jullie een gedeelte lezen. Uit het Nieuwe Testament, dat is het één na kortste boekje, kleinste boekje uit de Bijbel. Dus dat zal jullie geruststellen en dan ook nog maar een stukje daarvan. Filemon wil ik gaan lezen, vers 8 tot en met 20. Het is misschien even goed om te weten, dat is een kort briefje en dat gaat over een slaaf enzovoort. En misschien denk je, ja, weet ik veel, dat is een beetje, daar hebben we tegenwoordig niet meer. Het staat een beetje ver weg van mij, dat kan ik me ook voorstellen, dat je denkt, ik weet niet zo goed dat ik hiermee moet. Nou, mij hielp het toen iemand zei, maar wat nou als dit het enige Bijbelboek was dat wij hadden? En sommige vervolgde landen hebben mensen maar een gedeelte van de Bijbel. Wat nu als wij alleen Filemon hadden? Die 25 versen in de Bijbel. Wat zouden we dan van Jezus leren? Wat zouden we dan leren van zijn evangelie? Nou, met die vraag, met die mindset mag je elk Bijbelboek lezen, maar ook Filemon. Laten we gaan lezen. In mijn verbondenheid met Christus heb ik het volste recht u te zeggen wat u moet doen. Maar vanwege uw liefde doe ik u liever een verzoek. Ik, Paulus, een man van een respectabele leeftijd, die gevangen zit omwille van Christus Jezus. Ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. Hij was u destijds niet van nut. Nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen. Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt en ik hem graag bij me gehouden had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen, nu ik omwille van het evangelie gevangen zit. Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen, want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wilt. Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen. Niet meer als een slaaf, maar veel meer dan dat, als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al, hoeveel te meer moet hij het dus voor u zijn. Zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Dus, als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. En mocht hij u hebben benadeeld of u iets schuldig zijn, breng het mij dan in rekening. Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Ik ga dan maar aan voorbij dat u mijn eigen leven schuldig bent. Kom, broeder, bewijs mij deze dienst. Omwille van de Heer, stel mij omwille van Christus gerust. Ja, Filemon. Paulus die voelde een grote noodzaak om deze brief, dit briefje te schrijven. Brieven schrijven was duur in die tijd, papier was duur. Maar toch dacht hij, omwille van Onesimus moet ik dit briefje gaan schrijven. Want hij houdt van zowel Filemon als van Onesimus, als zijn eigen kind, zo lees je hier ook. Maar die jonge slaaf Onesimus, die heeft zijn eigenaar, Filemon, benadeeld. Waarschijnlijk geld van hem gestolen, precies weten we het niet, maar hij heeft hem behoorlijk benadeeld. En in die tijd, sommige getallen zeggen dat misschien wel de helft of twee derde van de mensen slaaf was. Er kwam het wel vaker voor in het Romeinse Rijk dat slaven vluchten. Dat ze er vandoor gingen. En dat was knap gevaarlijk. Want vaak hadden ze een soort merkteken. En als je dan gegrepen werd, dan zeiden ze van wie ben jij? Ja, ze konden dat niet aantonen. Dan konden ze gestraft worden als ze teruggebracht werden naar hun eigenaar. Of zelfs de doodstraf krijgen. Een reden te meer dus voor Paulus om deze brief te schrijven. En nou is het niet zo dat de slavernij van toen hetzelfde was als dat wij kennen uit Amerika. Dat was verschrikkelijk en gruwelijk. Hier hadden slaven het meestal vrij goed. En als je 30 was, dan kon je jezelf ook vaak weer vrijkopen. Maar toch was het een grote schaamte wanneer je slaaf werd. Het werd gezien als een sociale dood. Je deed niet meer echt mee. Nou, op de een of andere manier is die slaaf Onesimus, die is dus gevlucht van Filemon weg. En die is bij Paulus gekomen, nota bene. En daar bij Paulus, daar kletst hij wat mee. En daar komt hij zo onder de vleugels van Paulus, komt hij tot geloof in Jezus. Net als zijn baas, Filemon, eventjes daarvoor. En net als Filemon ook onderwijs gekregen heeft van Paulus. Zo heeft ook Onesimus onderwijs gekregen van Paulus. En zo heeft hij ook gehoord van Paulus. Hey, Onesimus, je moet om vergeving vragen als je wat verkeerd gedaan hebt. En dus moet jij terug naar jouw eigenaar om vergeving te vragen. Zo. Nou, Paulus kent Filemon goed. Die eigenaar, die kent hij goed. Het is een goed mens. Hij heeft zich ingezet voor het evangelie. Hij is gehoorzaam aan Jezus. Dus hij heeft er wel vertrouwen in dat goed komt. En daarom schrijft hij zo dit briefje ten behoeve van Onesimus voor zijn eigenaar, Filemon. En Onesimus, de weggelopen slaaf, moet deze brief zelf gaan brengen en overhandigen aan zijn eigenaar, die hij dus benadeeld heeft. Moet je eens voorstellen, hè? Hoe spannend dat voor hem geweest moet zijn. Wij vinden het al spannend om iets aan onze baas te vragen. Laat staan als je dan het bezit bent van die baas en hem benadeeld hebt. Maar het moet ook gek geweest zijn voor Filemon, die eigenaar. Dan komt jouw weggelopen slaaf aan een periode weer terug. Gast, waar was je? Ja, ik heb een brief voor jou. Je opent die brief van Paulus. Wow, Paulus, daardoor is Filemon tot geloof gekomen. Dat is zijn geestelijke vader. En dan leest hij die brief. Kijk, Paulus die had kunnen bevelen. Hey, Filemon, ik wil dat jij die slaaf Onesimus aanvaardt en vrijlaat. Had hij gewoon kunnen eisen, want hij was een apostel. Maar Paulus kiest de weg van de vriendschap. De weg van de liefde. Want hij wil dat Filemon niet slechts het juist doet, zo hoort het. Maar hij wil dat hij het doet vanuit het juiste hart. Vrijwillig en uit liefde en gehoorzaamheid aan Jezus. Waarbij het appel, het verzoek van Paulus wel heel stevig is. Als je deze brief ook eens leest, joh, dat kost je een paar minuten, ik zou het eens doen. Dan valt dat je ook wel op, dat Paulus het wel heel sterk neerzet. Dus niets doen, dat was voor Filemon geen optie meer. Hij kon niet denken, nou die oude gast daar in de gevangenis, laat maar mooi zitten. En Paulus die schrijft heel liefdevol en heel positief. Maar nog steeds zal dat verzoek voor die tijd echt bizar geklonken hebben. En probeer je een beetje, even 2000 jaar terug in de tijd zeg maar, probeer je eens voor te stellen. Dat Paulus daar zegt, aanvaard jouw weggelopen slaaf, vergeef hem en behandel hem zoals je mij zou behandelen. Ja, dat is echt bizar. Dat is de omgekeerde wereld. Want als Paulus zou komen hè, bij deze Filemon, ja, die zou met alle ega's ontvangen worden. Hé, wat fijn dat je er bent. Hier is jouw kamer, ga lekker eten, gastvrij, gemeente bij elkaar. Hé, Paulus is gekomen, iedereen blij. En nou schrijft Paulus, jij moet hetzelfde doen voor deze crimineel, die Onesimus, als dat je voor mij zou doen. Dat is de omgekeerde wereld. Dat is te bizar voor woorden. Ja, en Paulus geeft dan wel aan dat het voordelen heeft voor Filemon als hij Onesimus zo aanvaardt, praktisch en geestelijk. Je hebt een broeder erbij, die kan voor jou bidden en hij zal ook hard voor je werken. Maar het was bizar. En voor Filemon ook, wat voor een impact zal het gehad hebben als hij dit ging doen? Als hij dat verzoek van Paulus zou gehoorzamen. Allereerst voor de kerk die in zijn huis samenkwam. Als hij dat zo deed. Hier zijn Onesimus weer. Ik heb hem aanvaard. Wow, wat is dit? Niet normaal. Normaal moet je straffen of zelfs de doodstraf. En wat voor de impact dat ook gehad zou hebben in de stad waar Filemon, die rijk was, gewoond zou hebben. Hij gaat die weggelopen crimineel niet straffen, maar hij vergeeft hem. Hij aanvaardt hem als gelijkwaardige en hij laat hem vrij. Als je een beetje tussen de regels doorleest, dan begrijp je wel dat Paulus zegt, hey, laat die gast eens even vrij en dat hij geen slaaf meer is. Ongehoord. Dit zal niemand daar gedaan hebben. Moet je voorstellen, bijna iedereen slaaf was. En dat Filemon dit zou doen. Bizar. Je hoort het gesprek al. Hé, hey, Filemon, wat heb ik nou gehoord, man? Moet jij dit doen van jouw nieuwe religie of zo? Zijn dit nieuwe leefregels? Of moet jij dat doen van die ene geestelijke leider die daar gevangen zit of zo? En dat Filemon zou zeggen, nee, ik doe dit omdat ik van Jezus hou. Omdat de liefde van Jezus in mij is en ik dat ook wil tonen, zelfs aan een slaaf. En daarom deed Filemon dit ook. Hij aanvaarde Onesimus volkomen. En we weten dat door de kerkgeschiedenis Onesimus is later kerkleider geworden van een grote kerk. Maar reken maar dat die vergeving van Filemon veel indruk gemaakt heeft. Dat de mensen niet wisten wat ze hiermee aan moesten. Want ze konden nu niet simpelweg meer zeggen, ja, dat geloof in die Jezus, dat is zo gek, dat kost me veel te veel, dat kost me geld en autoriteit en dat wil ik niet. Nee, ze zullen nu zich afgevraagd moeten hebben, hoe kan het dat die liefde van Jezus, dat die groter is dan de eer, de macht, de autoriteit en de heerlijkheid die je hier op aarde kunt hebben. Zo'n alles overtreffende liefde, die belangrijker wordt dan hoe mensen hier naar je kijken of wat je hier bezit. Daar zijn de mensen ten diepste naar op zoek. De verzoening van het koninkrijk van God zegt niet, nou zand erover en we gaan weer door. Nee, we vergeven je. Dus we hebben het erover. We vergeven je, ik aanvaard je, ik behandel je als gelijkwaardig aan mijzelf. Ja, als meer nog dan dat. Omdat ik geloof in Jezus. Als wij zo leven naar die waarden van dat koninkrijk. Niet omdat dat moet, hè? Van ja, dit zijn de regels. Nee, maar omdat Jezus in je hart woont. Omdat je die liefde van Jezus kent. En omdat je daarvan uit wilt delen. Dan gaat dat indruk maken bij de mensen om ons heen. Want dat betekent, zo onderling, dat jij als eerste een stap kunt zetten naar het gemeentelid. Om het weer goed te maken, ook al was het zijn of haar schuld dat het zo misgelopen is. Dan kun je in jouw vriendengroep zeggen, Wie valt er eigenlijk in onze kerk of in ons dorp? Wie valt er eigenlijk een beetje buiten de boot? En wie zouden wij bij onze vriendengroep kunnen trekken? Wie van jullie gaat de eerste zijn die dit gesprek gaat openen in jouw vriendengroep? Dat je die vriendschap misschien ook wil delen met de mensen om je heen, omdat de liefde van Jezus je drijft. En naar buiten toe, dan kun je iemand die bij de bushalte staat in de regen, helemaal te verregen en die wacht op de bus, die kun je dan meenemen in de auto en zeggen, hey, zal ik je anders even brengen naar het station? Dan kun je eens een keer bij een klasgenoot of een werknemer, een collega gaan zitten die niet zo populair is, om eens een praatje te maken. Dan kun je tegen die niet-gelovige vriendin zeggen, hey, vind je het goed als ik nu voor je ga bidden? Een beetje spannend, dat weet ik wel, maar wat nu als God iets heel moois wil doen? Dan kun je, wanneer je in de rij staat in de winkel en je ziet dat degene voor jou niet genoeg geld heeft, zeggen, zal ik anders de rest even bijbetalen? Dan kun jij gewoon je boodschapjes meenemen. Weet je, dat soort gekke dingen, dat maakt impact. Ik ben helemaal niet zo vriendelijk hoor, maar de geest is genaamd. En ik weet dat ik een keer in een ijssalon stond. Oude Pekel, heb je een hele goede ijssalon. En ik stond daar bij Gerringa. En ik was netjes in de rijen voor me, waren een paar kinderen. En die hadden net 90 cent te weinig voor hun ijsbolletje. Het is nu een euro, maar toen nog 90 cent. En ze zei, heb je niet genoeg, dat mag je niet meenemen. De hele zaak staat vol altijd in de zomer. En ik zei een beetje plomp verloren, als je erover nadenkt, doe je het niet. 90 cent, joh, dat betaal ik wel even. En het was geroezemoes en die hele zaak, joh, stil. Wat doet hij? 90 cent, waar hebben we het over? Maar blijkbaar is zoiets heel bijzonder. Het maakt zoiets indruk. En het bleef de hele tijd stil tot ik mijn ijsjes had afgerekend. Maar die zaak weer uitliep. Maar weet je, dit soort kleine dingetjes. Wat je mag doen zo voor de mensen om je heen. Dat maakt indruk. En als ze dan ook nog eens horen van jou. Waarom jij dit doet. Omdat jij van Jezus houdt. Omdat die liefde van Jezus jou drijft. Dan zullen ze niet alleen zeggen. Wat een aardige gast is dat. Wat een aardige meid. Maar wat een bijzonder geloof hebben zij. Wat als iedereen dat zou doen? Hoe zou de wereld er dan uitzien? Je mag kortweg, je mag leven zoals Jezus leefde. Je ziet dat bij Paulus ook, hè? Waarom wilde hij, denk je, als bemiddelaar optreden tussen die slaaf Onesimus en zijn eigenaar Filemon? En zelfs de kosten betalen die Onesimus gemaakt had. En dat had hij van Jezus geleerd. Jezus die toch ook als een bemiddelaar tussen hem en God in was gaan staan en zo de schuld betaald had. Jezus had dat voorbeeld gegeven door aan het kruis te gaan, door te sterven voor ons. Door die schuld te betalen voor ons, zodat die weg naar God geopend is en wij bij God mogen horen. En die kracht van het koninkrijk beschikbaar is. En wij door die kracht en doordat we God kennen, gedreven door die liefde voor ons, ook een verschil mogen maken om ons heen. Als je gelooft in Jezus, dan schenkt Hij je zijn geest om te leven naar zijn wil. En zoals je misschien al wel gehoord hebt in de voorbeeld, als je misschien wel begrepen hebt uit Filemon, dat is een omgekeerd leven. Dat is een omgekeerd leven van wat deze wereld belangrijk vindt, deze maatschappij, en niet belangrijk vindt. En je ziet dat aan Paulus. De Paulus is gevangene, nou daar zou je schamen, maar hij gebruikt het als een eretitel. Gevangene omwille van Christus. Hij schaamt zich daar niet voor, het is een eretitel. Zo kan ook jouw gevangenis hier op deze aarde, kan door Jezus omgedraaid worden. Ik ben niet slim genoeg. Het lukt mij niet zo om zo goed te leven. Mijn gezondheid laat me in de steek. Wat je is aangedaan in het leven. Misschien hebben je ouders of leraren of wie dan ook wel constant gezegd dat je niet goed genoeg bent. Al die dingen die je gevangen kunnen houden. Waarom zeg je niet tegen je in je vriendengroep, zullen we samen gaan bidden? Waarom zeg je niet tegen die vriendin, zullen we samen de Bijbel gaan lezen? Wat houdt jou nou tegen? Wat is nou jouw gevangenis dan? Maar Jezus kan dat omdraaien. En jouw zwakte kan hij omdraaien en tot een ongelofelijke kracht maken. Dat juist wat jij hebt meegemaakt, dat God dat gebruikt zodat je anderen kunt gaan helpen. Dat juist waar jij vindt volgens deze wereld waar je tekort schiet, daar kan Jezus iets machtigs moois doorheen nu doen. Want hij ziet het in jou zitten. Anders was je hier niet. Anders was je hier niet. Hij ziet het in jou zitten. Hij wil door jou heen werken. Hij wil waar jij zwak bent juist zijn kracht laten zien. Zodat mensen kunnen zien. Ondanks dit wil God dat door hem heen doen. Goed, hoe zet je nou die stap naar de ander toe, hè? Nou, straks morgen, dan zit je op school of op je werk of waar dan ook. Hoe zet je nou dan die stap naar de ander toe? Hoe kom je even voorbij die blokkade die je dan voelt om er voor die ander te zijn? Nou, hierbij is het belangrijk dat je jezelf en de ander niet langer als een slaaf behandelt, maar ziet als een geliefde. Als slaaf behandelen wil zeggen dat je mensen beoordeelt op wat ze kunnen. Op hun afkomst, op hun geslacht, op hun status. Hoe belangrijk ze gevonden worden door anderen of niet. Dat je iemand beoordeelt naar de maatstaven die jij zo belangrijk vindt. Oh, die is zo dom, die is zo slim. Oh, die zal vast geen tijd hebben of geen zin hebben om met mij te praten. Of die is zo anders als wij, laat maar zitten. Nee, wij mogen onszelf en anderen gaan behandelen en gaan zien als geliefden. Dat is zoals Jezus jou behandelt of behandelen wil als je tot geloof komt. Weet je, ondanks dat we gewoon niet perfect zijn en geen enkel recht hebben om bij God te horen, aanvaardt Jezus ons en wil hij ons vergeven. En dan kun je in je hart zeggen, ongeacht je verleden, ongeacht wie jij bent, ongeacht wat je wel of niet kunt, wil ik jou in liefde aanvaarden en in jou investeren, zodat jij Jezus leert kennen. En dat betekent niet dat je over je heen laat lopen, dat deed Paulus ook niet, hij vertelde flink de waarheid, lees zijn briefjes er maar op na. Maar dat betekent wel dat je bereid bent om je leven te delen. Dat in plaats van al die uren Netflix of op je social media, dat je daarvan ook misschien wel een half uurtje wilt besteden aan een vriend of vriendin die wel eens wat meer van Jezus kan horen. En als wij zo ook samen bereid zijn om van Jezus te getuigen en als Jezus voor de ander te zijn, dan gaat dat impact maken. Dan gaan mensen merken, dan gaan mensen zien. Van hoe komt dat? En ze gaan vragen stellen. Naar zo'n cultuur waarbij de ander aanvaard wordt en geliefd wordt. Daar is iedereen naar op zoek. Zo is de kerk ook explosief gegroeid in de eerste eeuwen. En zo groeit de kerk wereldwijd nog steeds. Omdat ze een cultuur hadden van liefde. Waarbij iedereen die wilde geloven aanvaard werd. Waarbij je niet een bepaalde ras moest hebben, een bepaalde sociale staat moest hebben, of een geslacht, of noem allemaal maar op. Maar iedereen mocht erbij horen. Zo kon een slaaf en een eigenaar samen in één kerk zitten. Waarbij de slaaf de eigenaar onderwees over Jezus. Dat is het succes. En dat is wereldwijd nog steeds het succes. En ik denk dat wij dat hier weer een beetje moeten leren. Hoe leven wij ook alweer samen als gelovigen in Jezus, in plaats van individuen die af en toe eens bij elkaar zitten? Begin hier maar eens mee, in jouw vriendengroep. Dat je het gewoon eens een keertje zegt. En zodra je merkt, hè, dat jij jezelf of jouw vriendengroep verheft boven anderen, of juist jezelf of je vriendengroep negatief beoordeelt, onthoud dan dit. Hou jezelf dan eens direct die spiegel voor. Jezus heeft ons aanvaard. Dat betekent dat ik dus ook anderen kan aanvaarden. En als Jezus voor hem of voor haar kan zijn. Weet je, het is mijn verlangen dat hier in Oost-Groningen, dat Jezus aan het werk gaat door jullie heen. Dat jullie die kerkbanken ook echt uitkomen. En dat jullie samen optrekken om van Jezus te getuigen. En dat het niet slechts is dat je mensen uitnodigt hier naartoe. Dat mag ook, zeker. En dat moet ook. Maar dat jij ook bereid bent om jouw leven te delen. Om als Jezus te zijn voor de anderen. Waarom? Omdat Jezus dat was voor jou. Kan ik dat? Ja. Want de kracht van het koninkrijk is beschikbaar om te leven en te brengen. Het cultuur van het koninkrijk van God. In Jezus' naam. Amen. Bent mag naar voren komen, zal ik kort bidden. Ga ik bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u van ons houdt. Heer, we bidden dat u tot ons zult spreken. We bidden dat u ook zometeen door de liederen heen tot ons zult spreken. Dat u ons zult bemoedigen. Dat u ons zult helpen, Heer Jezus, om die barrières die we soms voelen, om daar overheen te stappen. En te leven zoals u dat wilt. Niet omdat dat moet, maar omdat die liefde van u die we ervaren in ons leven, waarvan we lezen en verzekerd mogen worden door uw woord en door uw geest, dat die liefde in ons het maakt dat we ons willen uitstrekken naar de mensen om ons heen. En God, ik weet me al te goed, ik ken het in mijn eigen leven, ik preek ook voor mezelf. Dat als we morgen weer in het gewone leven zijn, dat we maar zo weer meegezogen kunnen worden in het leven van alle dag. En dat we vergeten dat er mensen om ons heen leven, geschapen door u, die u niet kennen. Maar Heere, wilt u ons hart weer breken en ons hart weer aanraken voor de mensen om ons heen, zodat we er voor hun durven en kunnen zijn. Heer, wilt u hier in Oost-Groningen een opwekking geven. Dat slapende christenen weer wakker worden. Dat de geest gaat werken. En dat we wakker zullen worden, geestelijk. En dat we voorbij zullen gaan, steeds meer. Voorbij aan onze angsten, voorbij aan datgene wat ons tegenhoudt. En dat we onder de indruk zullen raken van de schoonheid van u en de heerlijkheid van uw boodschap. En dat we van daaruit ook erop uit zullen gaan. En dat we mogen zien, Heer, dat als we stappen zetten, dat u aan het werk gaat. En dat er schitterende dingen kunnen gebeuren. Heer, wilt u daarvoor ons ongeloof misschien wel, dat u hier ook in deze streek zou kunnen werken, of door ons heen, wilt u dat verbreken in Jezus' naam. En dat we ons vertrouwen niet stellen op onze eigen zwakte, maar op de grootheid van u en de kracht van de Heilige Geest in ons. Daarom vervul ons, Heer, en leid ons in Jezus' naam. Amen.
Het volgende lied dat wordt gezongen, zo wordt getoond op de beamer, is een lied dat ik had aangevraagd bij Janneke en Hilda. En ik wilde dat lied heel graag zingen en het sluit heel erg goed aan bij de preek. En ik heb daar ook een reden voor en daar zal ik nu even een stukje op voorlezen. How He Loves van de David Carter Band. Ik hoorde dit nummer toen ik in de auto stapte na een avond werken, waarin ik een gesprek heb gehad met twee hele wijze mannen. Ik heb gehuild die avond, omdat ik me heel kwetsbaar en klein voelde. Toen ik in de auto stapte en dit lied aanging, huilde ik opnieuw. Ik wil zo ontzettend graag dat de mensen waarom ik heel veel geef, deel uitmaken van wat God belooft en waar ik zo gelukkig van word. Maar hoe hard ik ook zou proberen, ik kan daar niet voor zorgen. Ik hoef alleen maar te leven uit Gods liefde en dit aan anderen te laten zien. Gods liefde is zo onmetelijk groot en we zullen dat nooit begrijpen. En ondanks twijfels, onbegrip of zorgen, zoek rust en vrede in het kleine stukje koninkrijk dat ons op aarde is gegeven. Gods liefde. Je kunt het niet alleen en je hoeft het niet alleen. Gewoon een beetje van jou en een heleboel van Gods liefde. Het lied gaat dan ook over de liefde van God en hoe groot het is en hoe klein wij daarin zijn. En het is Engels, dus misschien af en toe wat lastig mee te lezen. Maar ga lekker zitten en laat het over je heen komen. En ja. Thank you. just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so.
How beautiful you are and how great.
En mededelingen horen er natuurlijk ook bij. De collectors mogen nu plaatsvinden inderdaad. Belangrijkste mededeling is eigenlijk een uitnodiging voor de volgende B2B. Want daar zijn we hier natuurlijk met elkaar voor om elke keer weer. 6 mei 2018. En deze wordt geleid door Jarno. En Jarno zal spreken in de strekking. Het gaat over... hoe zeg ik dat nou even? In het nieuws is eigenlijk bekend geworden dat er onder de, vooral onder de studenten, heel veel jongeren lopen die kampen met een depressie. Die moeilijkheden hebben, die het zelf niet meer zien zitten, die overal tegenaan lopen, alles moeilijk vinden en ontzettend veel van gevraagd worden. Laten we wel wezen, er wordt van ons ook ontzettend veel gevraagd in deze maatschappij. Je moet al helemaal sterk in je schoenen staan en jezelf kunnen verkopen. En als het even niet zo voelt, dan kan het heel zwaar zijn. De volgende keer zal daarover gesproken worden. Van harte hiervoor uitgenodigd. Wat erg belangrijk voor ons is, is eigenlijk, evaluatieformulieren heb ik nu niet zien liggen, maar wel op de site, op Facebook, maar ook op de Blessed to Be pagina, site bedoel ik dan, kun je altijd je tips en tops kwijt. En geloof me, die lezen we wel en we doen er ook echt iets mee. En we willen heel graag van jullie horen wat jullie anders willen zien, wat jullie juist mooi vinden. Of ook nummers die je graag een keer wil horen. Laat ze weten, we doen er graag iets mee. Van harte uitgenodigd om na de dienst nog koffie te drinken in de bunk. Ga niet weg zonder even met elkaar te hebben gesproken. En ik kan me ook voorstellen dat vanavond dingen op je hart komen die je moeilijk vindt. Spreek er met vrienden over na. En als dat lastig is, ga naar iemand van de organisatie, iemand van de band. Het maakt niet uit. We willen graag met je binnen, we willen graag naar je luisteren. En heb je vragen, ga dan niet mee naar huis. Want je zit er dan alleen mee. God luistert, ik ben ervan overtuigd. Maar God geeft ook de mensen die om je heen zitten, die je antwoorden kunnen geven van God. Dus luister naar en ga daarmee aan de slag. Een verzoekliedje. Ik weet even niet of ik nu vanavond al in kunnen lassen, maar ik zal er in elk geval meenemen voor de volgende keer. Misschien aan het eind, maar dan moeten we even kijken wat er boven is. Bedankt dan.
Hosanna, Hosanna in the
weg willen gaan, dan... we zijn nog aan deze kant van de wederkomst. Dus we weten gewoon zeker dat we toch weer een teleurstelling krijgen. En het moeilijk krijgen. En het volgende nummer is Hou Vol. En het gaat er niet om zo van... Wees sterk en doe het. Nee. Zo is God niet. Want God stuurt iemand naar ons toe om ons te helpen. Zijn Heilige Geest. Die in je hart je aanmoedigt. En je helpt om juist op die moment dat te vragen. Dat te zeggen. Tegen je vrienden. Wat je eigenlijk niet zou durven. Of wat je eigenlijk helemaal niet wil. Maar God vraagt ons soms stappen te zetten die we vanuit onszelf nooit zouden doen. Omdat we het gewoon niet durven. Maar met God, met de Heilige Geest in je hart, mogen we er meer dan 100% zeker van zijn dat God met ons meegaat en dat het zal slagen.
God wil met ons meegaan. En dat is mooi. We mogen volhouden en we kunnen volhouden door Gods aanwezigheid. En Hij wil ons zegenen. Ik wil jullie graag de zegen meegeven zoals Paulus die meegaf aan Onesimus en aan Filemon. Voor zover mogelijk mag je daarbij gaan staan. Paulus schreef en die zegen geldt ook voor vandaag. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ja, de genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Amen.
Tot de volgende keer.